Lieve mensen, goedemorgen. Ik wil het vandaag hebben over de Vader houdt van jou. Waarom gaan we het hebben over de Vader houdt van jou? Ik denk dat ten eerste omdat de Vader heeft zo'n enorm verlangen om jou te tonen dat hij jouw vader is en dat jij zijn geliefde kind bent. En ten tweede, omdat er zoveel mensen zijn, waaronder ik zelf, die hier en daar nog een beetje een verwrongen of raar godsbeeld hebben, of beeld van God, waardoor we moeite hebben om die enorme liefde van de Vader te ervaren in ons leven. En voordat ik nog wat allemaal dingen vertellen, wil ik, heb ik jullie hulp nodig. Dus ja, Tim, jij gaat mij ook helpen, denk ik. Gaat lukken, hè? Gaan we naar een andere sheet of ergens. We gaan samen kijken naar een kenmerken van een goede aardse vader. Dus ik ben al een beetje goed begonnen thuis. Hij geeft om mij. Nou, noem nou eens een paar kenmerken van een goede aardse vader. Hij zorgt voor mij. Mag Tim intypen? Dat is niet te snel. Tim, kan je met 10 vingers tippen? Of lukt dat? Oké, hij is klaar. Vol, ik zeg niks meer. Noem maar wat dingen. Hij is betrouwbaar. Een goede aardse vader. Wat is hij nog meer? Hij leeft mee. Hij komt voor je op. Even wachten.
Hij is er altijd.
Hij heeft mij lief. Hij leeft met mij mee. Hij is er altijd. Hij beschermt mij. Hij beschermt mij, hoor ik. Hij is mijn voorbeeld. Hij ontwikkelt mijn talent. En helpt erbij. Hij helpt mij. Wacht even. Hey, hij helpt mij. Ik heb er nog één. Ja. Hij helpt mij. Hij bidt voor mij. Hij doet de dingen die ik niet kan. Hij is bijna vol. Maar we gaan even tot beneden. We zijn bijna beneden. Nog 2. Sorry, wat zei je? Hij geeft goede leiding.
Hij beschermt mij.
Hij verlaat mij nooit. Dan sluiten we daarmee af. 13 stuks. Nou, hebben we samen genoemd. Een aardse vader. Een goede aardse vader. Nou, goede aardse vader. Zeggen wij samen. Dan gaan we samen lezen. In Matteüs 7. Matteüs 7, vers 7. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw goede kinderen goede verweten geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Jezus, wat zegt Jezus? Jezus zegt over deze goede aardse vader. Jezus zegt over deze goede aardse vader. Als u die slecht bent, uw kinderen een goede gave weet te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Dit is fantastisch als je zo'n vader hebt, toch? Maar God is zoveel beter. Gods trouw kan jij niet evenaren. Gods liefde kan je niet overtreffen. Gods goedheid is enorm. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn trouw is door geen één aardse vader te overtreffen. God bluft uit en hij blinkt uit in zijn enorme goedheid voor jou en voor mij. Onze hemelse vader is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. In het geheel geen duisternis. Hij is enkel en alleen goed, 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 goed. God, synoniem voor God, goed. Woordenboek. Synoniem voor God, trouw. Synoniem voor God, liefde. Dat is mijn God. In onze Vader, onze hemelse Vader, is licht. In hem is in het geheel niet, geen duisternis. Dat is fantastisch. Ik ga met jullie kijken. We gaan terug in de tijd. We gaan naar Israël. We gaan naar Jeruzalem. In het jaar 30 na Christus. Hé, hey, de kinderen gaan weg. Laat de kinderen toch maar komen. En verhindert ze niet. Ja, amen. Het jaar 30 na Christus. Dan loopt er ergens in Israël, door Jeruzalem, loopt daar een man met, ja, je kent ze wel in die tijd, dat is zo'n jurk en meestal een baard. En hij heeft van die sandalen aan en hij loopt daar een beetje door Jeruzalem heen en door de steden eromheen. Wij kennen hem als Jezus de Timmerman. En die loopt daar een beetje te verkondigen dat God zijn vader is. God is mijn vader. God is, als je bidt, zeg dan onze vader die in de hemelen zijt. Ja, God is een goede vader. Allemaal dingen over de vader. En dan komen er een paar van die fariseeërs en een schriftgeleerde. En die denken, wat is dit voor rare, die timmerman. Niemand kent hem. Wat doet die timmerman? Wat zit hij nou voor gekkigheid uit de kramen? Zeggen dat God zijn vader is, dat kan je niet zeggen. Dat is heiligschennis. Die fariseeërs, die waren boos omdat Jezus zei, God is mijn vader. Zij dachten natuurlijk daarmee dat hij stelde zich daaraan gelijk, aan God daarmee. Maar moet je me goed voorstellen, Jezus zegt, God is mijn vader. En dat konden zij niet aan. Nou, waarom konden zij niet aan? Omdat in het Oude Testament heeft God zich niet geopenbaard als vader. Hij was bekend, hij was God, hij was de schepper, hij was heer, hij was koning. Maar hij had zich niet ten volle laten zien als vader. Als je het Oude Testament gaat lezen, er staat misschien tussen de 10 en 20 keer staat er iets over God als vader. En is het in de meeste gevallen ook nog een vergelijking. God is als een vader, of ziet om als een vader. Maar deze fariseeërs, die konden dat niet handelen. Zeggen, God is mijn vader. In het Oude Testament zou ik nergens een gebed vinden dat iemand zegt, hemelse vader, ik hou van u, hemelse vader. Nee, werd niet gebruikt. Was niet gebruikelijk. En dat konden zij niet handelen. Maar Jezus zei het wel, mijn hemelse vader. Het Nieuwe Testament staat er vol mee. Elk Bijbelboek staat er vol mee. Onze hemelse vader. En dan moet je je voorstellen dat, gaan we helemaal aan het begin van de schepping. God maakt Adam en Eva. Nou, hoe gaat God met ze om? Als vrienden, als een vader. Hij praat met ze, hij lacht met ze, hij wandelt met ze. Er is echt helemaal niets tussen hun en God. Gewoon heerlijk gezellig met God, s'avonds door de tuin wandelen. Heer, of misschien zegt Adam wel van, hey, papa, God, gaan we nog even een wandelingetje maken in de tuin. Heerlijk genieten, samen genieten. En wat gebeurt er dan? We kennen het verhaal maar wel. Door de zonde komt de scheiding tussen God en de mens. Dan is het duizenden jaren dat er een kloof is geweest tussen God en mensen. Ja, er was nog wel wat contact, maar er moesten constant de offers worden gebracht om nog een beetje, laat ik maar zeggen, dat een beetje in balans te houden. Maar er was scheiding tussen God en mensen. En dan moet je God goed voorstellen dat Gods groot verlangen was om helemaal lekker dicht bij de mensen te zijn. Om te genieten van de mens. Om een vader te zijn. En dan is het duizenden jaren is het niet mogelijk geweest. Is er scheiding geweest. Dat God zijn plaatje en zijn droom. Zijn kind. Hè, laat ik maar zeggen. Je kent misschien wel het programma Spoorloos. Een klein kindje. Wat je dan als ouder moet afstaan door situaties. Of omstandigheden. Wat dan 30, 40 jaar van je af is. En dan eindelijk na 30, 40 jaar. Via een opeens een manier komt je kind weer terug. Wat enorm. En zo heeft God duizenden jaren zitten wachten tot hij in het jaar nul komt en zegt en denkt van, en nou is de tijd gekomen. Nu zal ik opnieuw de mens met mij gaan verzoenen. Nu zal ik herstel brengen, totaal herstel. En ik ga opnieuw laten zien wie ik ben, volledig. Ik ga laten zien dat ik vader ben, dat ik liefdevol ben en voor hem wil zorgen. Dat is een enorm moment geweest van God. Alle jaren dat hij in zijn plannen het niet heeft gedaan, maar in het jaar nul, dat hij, en nu is het zover. En dan zendt hij Jezus, Jezus die sterft voor ons aan het kruis. Alles wat tussen God en ons zit, echt dan ook alles, neemt hij weg. En er is totale toegang tot de Vader. Het heilige de heilige, hè, dat komt één keer per jaar, mocht hij de hoge priester binnen. En dan had hij nog een touw om zijn been, want als er toch iets misging, dan zou hij dood neervallen. Want dat was het heilige de heilige. Dan konden ze nog aan het touw eruit trekken. Maar dat scheurde open, het was open. Dus de weg was helemaal open, van God tot naar de mens. En dan zegt de Vader ook nog van, Jezus, ik wil dat jij gaat laten zien wie ik werkelijk ben. Ik wil dat jij gaat laten zien dat ik een vader ben, dat ik goed ben, dat ik werkelijk ben wie ik ben. Ik ben een goede vader. En die opdracht heeft Jezus meegekregen van de Vader. Jezus kwam dus laten zien wie de Vader is. Als wij willen weten wie de Vader is, kan je overal dingen over nadenken en over verzinnen. Maar als jij wil weten wie God de Vader is, ga naar Jezus kijken. Pak je Bijbel, ga lezen en man, wat ga je daarvoor geweldige dingen ontdekken. Hoe Jezus is. Dan gaan alle religieuze dingen kunnen allemaal opzij. Alle gekke fabeltjes kunnen opzij. En dan mag God echt vader zijn. Jezus kwam dus laten zien wie de Vader is. En op een dag dan loopt Jezus met zijn discipelen. Nou, is hij in gesprek met ze. En dan zegt een van zijn discipelen, Filippus, zegt van, ja Heer, toon ons de Vader. Laat ons dan zien, wie is de Vader, hoe ziet hij eruit? Mm-hmm. En dan zegt Jezus, ja maar Filippus, begrijp je het dan nog niet? Je bent al die tijd bij mij. Begrijp je niet dat als je mij hebt gezien, dan heb je de Vader gezien. Dus als je Jezus ziet, dan heb je de Vader gezien. En ik denk dat het ook voor ons belangrijk is, wat ik daarnet ook zei, om naar Jezus te kijken. Wie de Vader is. En wij hebben misschien dingen uit onze jeugd meegekregen. Je eigen vader, die geeft een beeld van God. Of een beeld van een vader. Of de kerk waar je, deze kerk waar je misschien dingen geleerd hebt. Of wat je van je ouders mee hebt gekregen. Wat je misschien in een boek gelezen hebt. Wij halen onze informatie op conferenties. Een christelijke conferentie. Maar ik zou je vertellen. Het is niet zo heel belangrijk. Ook wat vandaag Henry tot je zegt. Of wat je leert op een conferentie, of wat je in een boek leest, ga naar Jezus. Kijk naar Jezus. Want je kan naar geweldige conferenties gaan, en dat is goed hoor, maar je kan naar dingen, uiteindelijk, het gaat om wat Jezus laat zien. En ik denk dat wij allemaal een openbaring nodig hebben van wie God de Vader is. Als je goed voorstelt dat grootste droom van God is, dat hij jouw vader mag zijn, kan zijn. En dat jij hem ook ziet als vader. Dat jij naar hem toe durft te rennen en kan rennen met wat er ook maar is in je leven. Dat er niks tussen jou en hem staat. Heerlijk. God wacht op jou totdat je heerlijk bij hem in zijn armen komt rennen. Met wat er ook is. En daar verlangt hij naar. En daarom is het, ik bid, Vader, dat u ook vandaag laat zien wie u bent in uw grootheid. Dat u laat zien dat u een vader bent. Weet je, als je de Vader ontmoet, dan komt er herstel in je leven. Alle dingen herstelt hij, alle dingen maakt hij nieuw. Zoals een goede aardse vader. Hij geeft om mij, hij zorgt voor mij, hij is betrouwbaar. Hij is mij lief, hij leeft met me mee, hij is er altijd. Hij beschermt mij, hij is mijn voorbeeld. Hij ontwikkelt mijn talenten. Hij bidt voor mij, hij doet de dingen die ik niet kan. Hij geeft goede leiding en hij verlaat mij nooit. Zo'n enorm goede vader hebben wij. En dan wil ik het met jullie hebben over een aantal verwrongen godsbeelden. Of verkeerde godsbeelden. En dat, het kan dus zijn dat je een beeld in je hoofd hebt bij God wat niet klopt. En welk beeld jij van God hebt, zo spreek jij over God. Zo denk jij over God. Zo verwacht jij over God. Zo zie jij hem. Zo ga je met hem om. En als we een verkeerd godsbeeld hebben. Ik denk persoonlijk, als je een verkeerd godsbeeld hebt. Daarmee maak je ten alle tijde God. Maak je van God dat hij geen goede vader is. En uiteindelijk niet doet wat hij is. Het mooie hoe hij is, dat wordt vervormd. Dat wordt kapot gemaakt. En uiteindelijk het resultaat van een verkeerd godsbeeld is dat hij geen goede vader is. En gewoon niet voor je zorgt. Niet doet wat hij zegt. En ik denk dat een verkeerd godsbeeld in alle gevallen tast het Gods vaderschap aan. Dus moet je voorstellen, even nu vanuit het hart van de vader bekeken. Hij heeft zo'n enorm verlangen om een heerlijke relatie van vader, zoon, vader, dochter met jou te hebben. En dan komen er gekke ideeën komen er in mensen hun hoofd vanuit de wereld of dingen die je leert. En uiteindelijk proberen die ideeën te roeren in de geweldige relatie die God met jou wil hebben. Het is als het ware dat je zelf een kind hebt of een van je kinderen. En dat er van buitenaf iemand in je relatie met je kind wordt geroerd. En dat je iets, verschrikkelijk. Dat is wat een verkeerd godsbeeld doet. Een paar voorbeelden. Nou, misschien zijn jullie wel eens, volgens mij heb ik het wel eens eerder verteld. Als je in Maastricht bent geweest, dan is er zo'n hele mooie brug over de Maas. Zo'n mooie stenen brug. Wandel je vaak overheen als je van de parkeerplaats helemaal naar het centrum gaat. Wie kent die brug? Ja, kijk, het is al een heel aantal. Nou, als je niet kent, ga even naar Maastricht. Grote brug, je kan hem niet missen. Stenen brug. Die brug is gebouwd op het geld van aflaten. Nou, wat is aflaten? Honderden jaren geleden. Dan was het zo van, wil je in de hemel komen of wil je dat je zonden vergeven worden? Hier heb je een papiertje. Dat is dan 100, gulden of iets. Even ondertekenen. Dan zetten we een handtekeningetje erop of zo. En dan geef je 100 eurotjes aan ons of 100 gulden, whatever. En dan moet het met jou wel goed komen. En moet je voorstellen, die brug is over de hoofden van heel veel mensen gebouwd. Die allemaal hun geld maar hebben gegeven. Omdat ze dachten dat ze dan misschien wel in de hemel kunnen komen. Of dat het dan maar goed met God in orde zou komen. Nou, is dat een goed godsbeeld, denk je? Nee. Zo is de vader niet. Een andere. In 1971 brak een polio-epidemie uit in Staphorst. De orthodoxe gelovigen, en ik wijs niet naar een kerk of wat dan ook, want we gooien niet meer modder naar andere kerken, we houden van alle kerken en alle gelovigen, maar het gaat alleen nu om het godsbeeld. De orthodoxe gelovigen hadden hun kinderen nooit laten vaccineren. Ze waren en zijn nog steeds principieel tegen het ingrijpen in de voorzienigheid Gods. Net zoals ze geen brandverzekering afsluiten, laten ze ook hun kinderen niet inenten. Want Gods wegen zijn ondergrondelijk. Dus als hij ervoor kiest een ziekte op ons te laten neerdalen, dan heeft hij daarmee een bedoeling. De dominee uit Staphorst dacht die bedoeling bovendien wel te kennen. Polio was een straf voor de zonde van de mensheid. Roelofje Muusje was 11 toen de epidemie uitbrak. Het was eind februari 1971. Op zaterdag kreeg ik een griepje en op dinsdag lag ik in coma. 10 dagen heeft ze in coma gelegen. Toen ze bijkwam, was ze verlamd en lag ze aan de beademingsapparatuur. Ze kon niet praten, laat staan, bewegen. Roelofje Muusje lag 6 jaar lang in het ziekenhuis. Het was een enorm eenzame tijd. Haar ouders kwamen een paar keer per week langs. De schoolmeester kwam een paar keer op bezoek. Maar verder werd ze aan haar lot overgelaten. Hoewel, de dominee heeft ook een keer aan haar bed gezeten. De woorden die hij toen sprak, zal ze niet snel vergeten. Meisje, er moet toch iemand boeten voor de zonde van de mensheid. Na een lange stilte zegt Muusje, ik dacht dat het misschien kwam omdat ik wel eens een chocolaatje had gejat. Begrijp je wat een verkeerd godsbeeld doet? Als je dus zulke gekke dingen over God de Vader verkondigt in een kerk, dat een klein meisje kan denken, die ziekte, al die erge dingen die ik meemaak, 6 jaar in het ziekenhuis liggen. Dat zal wel komen omdat ik die keer dat chocolaatje gejat heb. En ook wij moeten oppassen met nooit erge dingen toe te schrijven aan de Vader. ik wil je vragen, alsjeblieft, reken ermee af. Om nooit meer al die rotzooi en erge dingen aan de Vader toe te schrijven. En de Vader te betichten dat hij rotzooi op zijn kinderen legt. De Vader zegt, hoewel jullie slecht zijn en zulke geweldige dingen doen voor je kinderen, hij is nog veel beter. Wie van jullie zou zijn kind een ziekte op een kind willen leggen? Handen? Niemand. Ga dan nooit zeggen dat de Vader daar een spelletje mee speelt. En iets op zijn kinderen wil leggen. En een lesje wil leren. Dus laten we zeggen, ik weet het niet. Ik snap het niet. Maar laten we nooit de Vader beschuldigen van iets wat niet zo is. Want hij is onze geweldige Vader. Moest ik even kwijt. Jezus is de Vader in actie. Als we Jezus zien, zien we de Vader in actie. En even dat verhaal van daarnet. Even kijken hoe Jezus dan is. Wat hij laat zien over de Vader. En toen hij uit het schip ging, Jezus, uit het schip, zag hij een grote scharen. En hij werd met ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. Jezus, laat mij de Vader zien. Als het ware zie ik de Vader uit die boot stappen, ontferming hebben en de zieken genezen. Een melaatse. Komt een melaatse naar Jezus. Die zegt tegen Jezus, als u mij wil genezen, dan kunt u dat. En met ontferming bewogen, geneest Jezus deze man en zegt, ik wil het. Als het ware zie ik de Vader daar staan. Die man komt bij de Vader, Vader, als u het wil, dan kan het. En de Vader zegt, ik wil het. En die geneest met ontferming bewogen. Een waterzuchtige man, ik weet nog steeds niet wat het is. Een van de ziekte, die is bij Jezus en er zijn wat schriftgeleerden en wetgeleerden omheen. En ze zijn in gesprek allemaal met elkaar. En dan zegt Jezus tegen de wetgeleerden en fariseeërs. En Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en fariseeën, zeggende, is het geoorloofd op de Sabbat te genezen of niet? En ze hielden zich stil. En hij vatte die waterzuchtige man bij de hand en hij genas hem en liet hem gaan. En hij zei tot hem, als een zoon of een os van iemand van u in een put valt, wie zal hem dan niet terstond uittrekken, ook op de Sabbatsdag? Jezus laat de Vader zien. Als het ware is die waterzuchtige man die ziek is op de Sabbat. En je weet hoe streng het was op de Sabbat, hè, als je ging werken. Je kon misschien wel gestenigd worden. Maar dat risico nam de Vader. Het kon hem niks schelen even. Weg met die religieuze hap. De Vader zegt over deze zieke man, ik zie deze zieke man als een zoon of als een os die in een put valt. En die moet ik eruit halen, ook op zondag. Amen? Dat laat mij de Vader zien. Sommige christenen zeggen, je kan niet zeker weten of je eeuwig leven krijgt als je doodgaat. Je moet het afwachten. Ik heb gehoord, er zijn mensen, ik heb gehoord van een jonge jongen, ergens middelbare leeftijd, 20, 25, die in een inrichting zit, omdat hij zo enorm mee worstelt. Hij kan niet zeker. Hij doet alles. Hij houdt van God. Hij wil God dienen. Maar in zijn kerk wordt geleerd, ja, je weet het nooit zeker of je naar de hemel gaat. En daar worstelt hij zo mee dat hij in zo'n gezicht komt. Van de inrichting, om het maar zo te zeggen. Maar wat zegt mijn Jezus? Wat reikt de Vader ons aan? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat zouden deze woorden van de Vader naar deze jongen een enorme verlossing kunnen brengen? God verhoort je, sommige christenen zeggen, God verhoort je gebed soms en soms ook niet. En niet zoals jij wilt. Ik luister gewoon even naar wat Jezus zegt. Jezus laat maar zien wat de Vader zegt. De Vader zegt dit. Voorwaar, voorwaar. Zeker, 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 zeker. Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld wordt. Dat is wat Jezus mij laat zien van de Vader. Een christen kan misschien denken of vinden, God houdt niet van mij. Maar waar raakt Jezus ons aan? De Vader zelf heeft u lief. Soms kan je misschien denken, Ik heb weer gezondigd. Ik kan niet voor God verschijnen. Maar wat reikt Jezus ons aan? En die wil onze zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat een enorme bevrijding. Er is niet een zonde in jouw leven of een ongerechtigheid in jouw leven wat de Heer niet wil vergeven en niet aan kan. Is dat niet heerlijk? Heerlijk vrij te zijn. Sommige mensen zeggen misschien, en dat komt ook aan misschien uit wat voor achtergrond of wat voor kerk je komt, ik ben een arme zondaar. Maar wat zegt Jezus, wat reikt hij jou aan, wat reikt de Bijbel ons aan? Je bent een geliefde van God, een geroepen heilige. Zeg nooit over jezelf, ik ben een zondaar, dat ben je niet. Je bent toch verlost door die bloed van Jezus? Hoe kan je nou geen zondaar zijn? Ja, ik zondig wel eens, maar ik ben geen zondaar. Ik ben een geroepen heilige en geliefde kind van God. Weet je hoeveel jij waard bent voor God? Weet je hoeveel waarde, weet je wat voor prijskaartje er op jouw naam staat? Want het. Dan is zo'n prijskaartje ander. Weet je hoeveel jij waard bent? Het aller kostbaarste wat er maar is. Het aller duurste wat er maar is. Het allermooiste wat er maar is, wat de Vader had, is zijn enige zoon geven voor jou. Dat ben jij waard. Dus laat je nooit iets anders aanpraten. Jij bent echt alles waard. God kan niet meer geven. Hij heeft alles voor jou over. Om bij jou te zijn, om jou lief te hebben, om heerlijk bij jou te zijn. Om jou te accepteren zoals je bent, wie je bent. Heerlijk. En ik denk dat God, hij wil geen vader zijn op een postertje waar staat, God is mijn vader. Dat is fijn, hè? Dat bemoedigt je, dus zo'n poster kan je thuis ophangen. Maar hij wil niet op dat postertje blijven. Hij wil niet een vader zijn omdat het in het boek staat. Hij wil een vader praktisch zijn. Hij wil het echt zijn. Hij wil gewoon in jouw dagelijks leven echt vader zijn. En dan wil ik je gewoon 4 dingen meegeven waarin hij praktisch jouw vader wil zijn. De vader 1. De vader nam al je schuld en schaamte weg. Nou, dat was een verhaal van een man en die ging naar de kerk. Maar er waren toch zoveel dingen in zijn leven die niet op orde waren. Dus hij elke keer voelde zich wat rotter in de kerk en schuldig. Hij voelde zich niet lekker. Dus op een gegeven moment dacht hij van, weet je wat, ik ga niet meer naar de kerk. Ik kan gewoon niet. Ik ga gewoon thuis blijven op zondag. Ik ga eerst mijn leven helemaal op orde zien te krijgen. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga gewoon alles op orde zien te krijgen. En dan ga ik weer terug naar de kerk. Nou, die man kwam dus een poos niet in de kerk. Op een gegeven moment belde de voorganger op van, hé vriend, hoe gaat het met je, joh? Ik heb je gemist. Hij vertelde zijn verhaal. Hij vertelde, ja, maar ik denk dat ik eerst mijn leven op orde moet krijgen en dan ga ik weer naar de kerk. Ik dacht de volgende, ja, wat zal ik zeggen? Toen zei die voorganger van, je gaat toch ook niet eerst je wassen voordat je in bad gaat? Je moet naar de kerk gaan, je moet bij God komen om schoon te worden. Je moet niet eerst je leven op orde hebben om naar God te gaan, snap je? Je moet juist naar God gaan als het helemaal mis is. Je kan het niet zelf doen. Dus gewoon naar de Vader gaan. Weet je? De weg naar de Vader is open. En met alle respect. Jij kan vandaag met je korte broek en slippers, ongekamde haar, je tanden zijn niet gepoetst. Kan jij in het heilige de heilige binnenwandelen. Bij de Vader. Met alle respect, hè? Snap je? Dat is echt waar. Met je slippers. Zelfs in je onderbroek. Dat is echt waar hoor. Als je die gelooft, dan is dat echt een religieuze gedachte die je eruit moet gooien. Want dat is echt zo. Jij kan gewoon bij de Vader binnenkomen zoals je bent. Er is niet schuld en schaamte. Ja, wat dacht je van Adam en Eva? Die konden gewoon diep in hun naki met God door de tuin. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die hebben helemaal nooit kleren gehad. Ik weet niet hoe lang ze bij God in de tuin waren. Die liepen gewoon in hun naki door de tuin met God en te genieten van het leven. Totdat de zonde kwam. En toen voelden ze hun beschaamd en schaamte. Nu zeg ik niet dat wij nu zonder kleren gaan lopen, laten we dat niet doen. Maar, snap je? Tweede punt. Je bent volkomen geliefd en aanvaard, kind. Je bent volkomen geliefd en aanvaard, kind. Weet je, mijn vader, ik hou heel veel van hem, hij is overleden. En liefde is onvoorwaardelijk. Dus ook als je vader of je moeder misschien gebrekig was, of dingen waarvan jij pijn hebt meegemaakt. Hé, hey, wat weet jij van hun achtergrond, of wat zij zelf mee hebben gemaakt? Ik hou van mijn vader, maar hij heeft dingen meegemaakt waarin hij ook in zijn leven misschien niet meer aan mij kon geven. Maar hij kan bijvoorbeeld, een voorbeeldje, hij kwam uit een familie, die had allemaal veel geleerd. Dus zijn vader was standaard, zijn oom was standaard, zijn andere oom was notaris, zijn neef was advocaat. En ze hadden allemaal een gymnasium gedaan. Zijn broers en zussen, die waren allemaal in het onderwijs, leraren op hogescholen. Nou, hoe zit je dan in je vel? Dat is het plaatje. Je bent aanvaard of je bent iemand als je in dat plaatje past. Dus, wij hebben thuis 5 kinderen. Naar wat voor school gaan we? Tuurlijk, naar het gymnasium. Geen andere optie, er bestaat alleen maar een gymnasium voor mijn vader. Er werd niet gekeken of het wel of niet bij mij past, of ik het wel niet goed kon leren, of hoe ik in elkaar zat als persoon. Nee, dat gymnasium. Dus krijg ik een CITO-toets, ging ik dat doen, hè? Ergens groep 7, 8. Nou, was het geen dat gymnasiumadvies. Ik ga het niet vertellen wat het was, maar het was geen gymnasiumadvies. Ja, toen dacht mijn vader, ja, ik moet toch gymnasium. Dus heeft hij een leraar ingehuurd, een kennis van ons. En die heeft mij les gegeven in DT'tjes en al zulke dingen, taal en bijscholing en zulke dingen. Dus ik een toelatingsexamen doen op het gymnasium. En kwamen leuke oefeningetjes met DT'tjes en die dingen. Dus ik was mazzel, ik had toevallig dat geleerd. Dus ik was geslaagd voor de toelatingsexamen, dus ik kon toegelaten worden op het gymnasium. Mag ik ze even laten, even leuk, ik heb wat rapportjes van de lagere school bij me genomen. Dat is leuk. Rapportenboekje. Hebben jullie ook zo'n boekje gehad? Leuk, hè? Groep 7. Hoewel het wat beter gaat, denk je nog steeds dat je leuk bent. Of dat anderen je leuk vinden. Door jezelf en anderen af te leiden, haal jij slechte resultaten. Besef dat nou eens een keer. Maak ernst met je werk op school en thuis. Tweede rapportje. Je werkhouding laat nog steeds de wens over. Jammer. Laat je niet door anderen van de wijs brengen. Zet je volledig in. Nou ja, ik was een jongen, ik hield van spelen en gek doen. En ik ging geen krant lezen of weet ik veel wat, zulke dingen. Ik was lekker aan timmeren en lekker spelen. Ik weet niet, ik was er niet aan toe om naar het gymnasium te gaan. Nou, dat gaan we ook zien natuurlijk. Ik heb even van het gymnasium, de eerste jaren, een rapportje bij me. Lees ik even de eindcijfers. Ik lees alleen de onvoldoendes voor, ja. Nederlands een 5, Latijn een 3, Frans een 4, Engels een 3... Aardrijkskunde een 4, wiskunde 1 een 4, biologie een 5, muziek een 5. Mooi, hè? Nou. En nu kan ik er heerlijk om lachen, en dat meen ik echt. Ik kan er nu om lachen gewoon. Maar toen niet. Ik zal je vertellen, ik ben uiteindelijk... ik ben 3 keer blijven zitten in mijn leven. Ik ben 4 keer een hbo begonnen en ik heb er geen 1 afgerond. Nou, wat doet het met je eigenwaarde? Een standaard. Ik ben pas geaccepteerd als ik gymnasium doe, een diploma heb, hbo haal of zo. Dat was heel sterk, dus ik maar proberen. Maar het was niet wat ik moest doen. En... God wil ons aanvaarden hoe we zijn, maar jij moet ook aanvaarden hoe je bent. Als je niet een Einstein bent, doe dan niet je best om Einstein te zijn. Snap je? Als je niet kan zingen, ga dan niet zingen. Thuis, in de wadcel. Het is leuk, zo'n programma Idols. Hè? Mensen die enorm overtuigd zijn dat ze geweldige carrière tegemoet gaan. Maar wij allemaal weten dat het gaat niet... En dat heeft niks met afwijzing te maken, hè? Begrijp je goed? Dat heeft niks met afwijzen, maar dit is een realiteit. Je moet aanvaarden wie je ook zelf bent. Ontdekken wie je zelf bent. En de Vader in de hemel wil jou laten zien wie jij bent. Stukje voor stukje zal hij jou laten zien gewoon dingen die bij jou passen, dingen die niet bij jou passen, wie jij bent, wat voor opleiding je moet doen, whatever. Wie jij bent, hoe jij je kinderen opvoedt. Kan je niet uit een boekje zomaar allemaal overnemen. Tuurlijk kan je advies uitkrijgen, maar uiteindelijk moet jij met de Heer gaan doen wat jij moet doen. Je mag je thuis voelen bij hem. Helemaal jezelf zijn. Heb jij zo'n vriend? Of misschien is het wel je vader. Maar heb jij zo'n vriend waar je bij helemaal thuis kan voelen? Weet je wat voor gevoel dat geeft? Dan kom je op bezoek. Je bent helemaal ontspannen. Je gaat lekker op de bank zitten. De schoenen gaan uit. Er is totaal geen gevoel van vergelijking of wat dan ook. Heb je zin in een colaatje, zeg je vriend? Ja, lekker. Oh, pak maar uit de koelkast. Je bent heerlijk thuis. Je bent zo thuis daar, even voor de mannen, dat je gewoon een boer mag laten. En dat het kan. Dat het kan gewoon. Dat is toch heerlijk? Ja. En zo wil God dat we bij hem zijn. Gewoon helemaal dat gevoel. Niks, geen schaamte, geen gek gevoel. Gewoon helemaal thuis bij hem zijn. Gewoon genieten. Niet die rare gevoelens van binnen. Nee, gewoon lekker bij de Vader zijn. Lekker op bezoek, heerlijk. Je bent volkomen geliefd en aanvaard kind. De derde, hij voedt je op zonder je te beschamen. Wij vinden het natuurlijk soms moeilijk. Hè? Ik heb ook niet het woord vermaning gebruikt in correctie. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat vinden we niet zo leuk om te horen. Dus ik heb gezegd van, hij voedt je op. Dat klinkt beter, oké? Okay? Hij voedt je op, maar zonder je te beschamen. Met andere woorden, tuurlijk zegt hij van, wel eens van, hé, niet doen daar zo. Of een keer pak voor de billen. Whatever. Hij helpt je, hij bemoedigt je, hij stuurt je, hij traint je. Wat hebben we hier allemaal opgeschreven? Hij is op alle manieren bezig om jou te helpen. En ook als het even niet leuk is. We hebben allemaal wel eens een keer wat van onze eigen ouders wat sturing gehad. En wat dingetjes die niet leuk waren. Achteraf zijn we er geloof ik allemaal nu achter gekomen dat ze in heel veel gevallen toch ook wel gelijk hadden. Niet altijd natuurlijk. Maar ja. Toch wel heel vaak ook wel. Ja toch? En zo is onze Vader ook. Soms voelen we dat ook even. Dat denken we, ja, God, dit vind ik toch niet zo leuk. En ik snap het niet helemaal. Maar hey, vertrouw nou op je Vader. Joh, hij heeft echt het beste met je voor. En daarom wil ik bij zeggen, zonder je te beschamen. Hij beschaamt je niet. Hij beschaamt je niet. Ook als jij dingen fout hebt gedaan, zet hij niet de kakken of wat dan ook. Of hij kwetst je. Nee, doet hij niet. Dus het is heerlijk om te zeggen, Heer, voed mij op. Want hij kan je niet beschamen, hij helpt je alleen maar. Vierde punt, de Vader zorgt voor jou. Weet je, uiteindelijk wat Jezus mij laat zien, uiteindelijk dat Jezus zegt, laat de Vader zien. God de Vader heeft elk van jouw haren geteld. Kan heel snel trouwens. Hij kent jou door en door. Hij weet alles wat je meemaakt, je pijn, alles wat je meemaakt, waar je mee zit. Al je gedachten, goede gedachten, slechte gedachten, hij weet alles. Hij kent je pijn en vreugde. De Bijbel zegt, talrijk zijn Gods gedachten over ons. Moet je je voorstellen, talrijk, als het ware boeken vol, heerlijker. En er staat ook van, zijn gedachten, hij heeft gedachten van een hoopvolle toekomst. Zijn gedachten over jou zijn die van een hoopvolle toekomst. Hij zorgt voor ons. Als ik 's ochtends uit mijn bed kom, dan hoor ik in een kamertje bij mij wat gerommel. Dat is mijn zoontje Lucas. Hij is net 2 jaar en 2 maanden. Nou, ik kom mijn bed uit, dan ga ik naar zijn kamertje toe. Dan doe ik de deur open en dan hoor ik, papa, papa. En dan ga ik naar hem toe en dan knuffel ik hem even en dan geef ik hem kusjes. En dan, hij glimlacht helemaal. Zo begin ik mijn dag. Heerlijk. En dan doe ik zijn kleertjes aan, even schoon, vind ik wat minder, maar dat moet ook gebeuren. En dan neem ik hem mee en dan gaat hij beneden en dan heeft hij een fietsje van Pukkie. Zo'n klein fietsje. Dan gaat hij ermee door de kamer scheuren, rondscheuren. Ik volg hem. Vrijdag heb ik een dag met hem. Pappadag heet dat. Ik volg hem de hele dag. Ik zie wat hij doet. Ik geniet van hem. Alle ontwikkelingen zie ik. Ik zie het als hij door een mug geprikt is. Alles weet ik. Ik volg hem. Als hij pijn is, dan komt hij bij mij. Even knuffelen, een kusje en het is weer voorbij. Hé, hoewel ik slecht ben. Hoeveel tenminste aan onze hemelse vader voor ons zorgen. Toen je vanochtend opgestaan was, stond de vader al klaar, als het ware. Naar jou te kijken, verlangend naar jou. Heerlijk om van jou te genieten. Hij is betrokken de hele dag bij jou. Ik zal je vertellen, of als het nog niet duidelijk is. Hij is elke seconde van de dag bij jou betrokken. Hij heeft elke dag pappadag. Volledig. Er zijn niet momenten dat hij niet aan jou denkt en niet weet waar je mee bezig bent. Hij is echt betrokken bij jou. Wij hebben soms gekke dingen in onze kop. Hij is echt betrokken bij jou. Hij is de hele dag bij jou. En wij mogen alle dingen bij hem brengen. Als er dingen mis zijn. Gewoon bij hem brengen. Met hem praten. Hij is bij ons betrokken. De Vader wil jou aanraken vandaag. En jou laten zien wie je bent. Hij wil je verkwikken opnieuw. En hij wil herstellen de dingen die kapot zijn gegaan in het verleden. Pijn en moeite wil hij aanraken. Dus kom gewoon tot de Vader zoals je bent.